Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos.
Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van het bedrijf.
Ik ben, twee maanden geleden begonnen met mezelf opnemen, met zingen en dan terugluisteren. je leert er echt veel van. Ja, het is echt heel nice. Ja, ik vind het wel tof. Maar ik vind het leuk om te zingen. Ik heb nou Sean James ontdekt, zo'n zanger. En die zit eenmaal... Ik kan hem heel makkelijk zingen. Dus hij zit zeg maar op mijn stem...
Vocal range
gebeuren. Over het algemeen, ik vind altijd dat ik best wel veel kan zingen. Maar als ik het dan terugluister, denk ik van... Oh, je kan niet alles zingen. maar het is wel leuk om te doen.
Als ik in een jaar hoe verder ik ben... Ja. Het is echt niet normaal.
Het is toch maar eens even zangles.
Ik vind het echt... Het is niet goedkoop over het algemeen, maar... Nee. Ik vind het qua investering ook gewoon puur... Omdat zangles voor mij therapeutisch is. Ja. Dus het is heel erg hier gaan zitten. Ik ben gaan heel snel hier zitten. Verkrampen. Ja. Alles loslaten. Nee. Jezelf te laten zijn. Open. Durven.
Ja.
Je mag je letterlijk je geluid laten horen, weet je wel. Ja, dat werkt allemaal bij mij echt heel goed. Dus,
ik had dat nu bij Sean James voor het eerst dat ik voelde zeg maar, dat het uit mijn middenriff kon. En mijn keel helemaal ontspannen. En dat er echt... Dat er
lekker is dat, hè?
Dat er een geluid...
Als je dan gewoon klikt. Ja, Christian de Weg ziet waar gaat
het over. Ik laat jullie lekker doormallen, hoor.
Dat er ook volume uitkwam zonder moeite. Weet je? Ja, zoiets had van,
maar dat is nog zoiets. Wow. Dat je denkt, heel veel druk moet zetten om iets te kunnen. Het is echt onzin. Dat je dat gewoon op een gegeven moment merkt van... Oh, kan het ook moduleren, kan het zacht doen, kan het hard doen. Een beetje kiezen wat ik doe of zo.
Ja, dat is voor mij nu nog een beetje de uitdaging. Is zo van, ik merk wat er allemaal kan en dan kan ik niet meer kiezen. Ja.
Tot zover
maar goed,
intro.
De dingen...
Zangmicrofoons.
De zangmicrofoon, dus dat komt helemaal goed. Ja.
Hij doet het.
Nu knijp je met je keel, dat mag niet. Christian kan stiekem gewoon heel, heel goed zingen. Maar
echt, nu komt er nu een opera stem uit waar je helemaal niet
Ik heb hem voor de pot, voordat je er was, heeft hij al heel even een stukje gezongen. Echt
cool. Mix je hem er doorheen?
Mix. of we doen jouw stem even met zo'n Jason Derulo voice. Ooit zo'n ding. zo'n autotune ding eroverheen. Nee. Hoe heet dat?
Ken ik niet.
Nou.
Nee?
Nee.
Autotune heet het toch, ja?
Jason nog wat?
Jason Derulo.
Jason Derulo.
Zeg je niet?
Maar dat zeg maar elk modern popnummer, daar hoor je zeg maar dat dat beetje dat robotachtige stem moduleren, zeg maar.
Of, ik kon mij niet... Wij keken toen met de kids de Beauty and the Beast, zeg maar de live action. Ja. En dan Emma Watson. En dat je gewoon denkt, ze is gewoon geautotuned.
Ja. Ja.
1. Waarom? De chick kan gewoon zingen. Ja. 2. Jongens, doe nou. Jullie horen dit toch ook?
Beetje jammer.
Ja, ja. Waarom zou je dat doen? maar dat heb jij niet nodig. Nee.
Dus. Ja, het is allemaal abracadabra.
Nou, laten we dan over iets hebben waar je afstand
van
hebt.
Zullen we
Hoe mooi bruggetje. Welkom in de podcast.
Dank je wel,
Hendrik.
We hebben over volwassen worden. Daar weet je wat van, toch?
Ja, we hebben leuke vragen over. Ik spiek altijd eventjes op het LinkedIn-profiel van de gasten die we hebben. En hij staat bij jou in het Engels, Rick. Zal ik hem vrij vertalen? Of
als je op de Nederlands knop duwt, krijg je hem in Nederlands.
Oké.
Jouw LinkedIn staat gewoon op Engels. Dat was de vorige aflevering ook.
Dat is precies wat het is.
Dan ga ik hem gewoon vertalen in het Nederlands.
Het is jouw schuld, Christian.
Deze luisteraars zijn toch gewoon Nederlands, hè? Hendrik, je helpt ondernemers en leadership teams om bewuste beslissingen te maken en hun doelen consistent te bereiken.
Ja.
Je noemt jezelf business coach en ook EOS en scaling up enthousiast.
Ja.
Dat zeg ik wel gewoon in het Engels. Welkom.
Dankjewel.
Welkom. En mijn naam is Jasper Giepsma.
Oh ja, mijn naam is Christian Slierendrecht. Niet vergeten.
En daar zijn we weer. We
hebben eigenlijk maar één standaard vraag, hè, die we stellen om hem af te trappen. En dat is, hoe digitaal volwassen vind jij jezelf?
Ja. Oh. Nou, dat is een gewetensvraag, want ik heb ook een marketingachtergrond, hè? Dus gierendmatig zou ik zeggen. Nee, dat is niet waar. Dus als we het hebben over wat doe ik allemaal online voor de business, dan valt daar nog genoeg te halen. Dat is niet waar het momenteel vandaan komt. Maar als we het hebben over procesmatig bij klanten, dan wordt het al een stuk beter, denk ik.
Nice.
Okay. Want zou je ons eens mee kunnen nemen? Je bent al een tijdje ondernemer.
Klopt.
Hoe is jouw ondernemersreis verlopen tot nu toe?
Ik ben ooit begonnen bij een bedrijf dat heet Meer Effect. Dat is van Taco Oosterkamp. Je hebt misschien wel eens van gehoord. Schaamteloos delegeren. Mm-hmm. Ik had toen net geschiedenis gestudeerd. En ik kende Taco persoonlijk. En die zei, wil je niet bij mij marketing komen doen? Die had het mij laten zien. Van, dan gaan we Google Ads doen. En dan gaan we landingspagina's doen. En dan gaan we e-mails doen. En dacht ik, oh, dat is wel vet. Dat is gewoon... Hè? En toen hadden we ook nog een e-mailer die hij zelf in elkaar had geknutseld. Hij kon ook nog programmeren. Daar heb ik van alles toen geleerd over Google Ads, over copywriting. En toen dacht ik 1,5 jaar, nou, ik heb het nu al een beetje gezien bij een baas. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus ben ik begonnen als copywriter, ook via zijn netwerk. Hij zat bij Perry Marshall. Ik weet niet of je dat iets zegt. Perry Marshall was ooit een hele grote naam op het gebied van AdWords. En toen Facebook Ads... 80-20 sales en marketing geschreven met Richard Koch ook heel veel. Dat is de vent van 80-20 en zo. Die heeft dat populair gemaakt. Dus toen ben ik gewoon in dat netwerk, ook in het Engels, gewoon maar begonnen met landingspagina's schrijven en e-mails schrijven. En toen ben ik samen met een vriend, die was meer van de ads. Dus die heeft... Ik heb hier een vlieg om me heen. jammer dat we geen beeld erbij hebben. Dat wordt het. Toen ben ik met een vriend van mij zijn we een bedrijfje begonnen. Toen deden we het samen. Dus hij deed traffic. Ik deed dan alles vanaf de conversie eigenlijk. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment zijn we er weer mee opgehouden. En toen kwam de vraag ook vaak... Oh, dat is wel leuk dat je zo'n pagina kan schrijven en die e-mails. Maar kan je het ook ergens inzetten? En toen kwamen we bij HubSpot uit. Toen kwam HubSpot een beetje op. 2014, mm-hmm. weet je wel. Toen heb ik ook een keer nog... Dat zie je dan ook nog bellen. Van, joh, wil je niet partner worden? Weet je, dat is nu ook een beetje anders. Toen kwam ik in Salesforce terecht... Omdat ze daar heel veel verstand hebben van software, maar heel weinig van marketing. Dat is nog steeds zo, vind ik. De gemiddelde Salesforce partner. En dat is heel grappig als je kijkt naar HubSpot partners. Hoe dat die marketing gedreven zijn vaak. Ja. En Salesforce echt implementatiepartners, heel anders. Ja. Dan kom je eigenlijk een beetje marketing automation terecht in CRM. En dan gaat het al heel snel niet meer over marketing SEC. Maar gaat het over het proces. Mm-hmm. En dat mensen software kopen en denken... Nou, als ik nu HubSpot koop of Salesforce... dan zijn mijn problemen opgelost. Nou, dan kan je vertellen, dan beginnen de problemen pas.
Precies.
En op een gegeven moment bevond ik mij steeds meer... ook bij management. Omdat zo'n proces dan niet staat. Of een overdracht tussen sales en marketing niet staat. En in de tussentijd was ik in gesprek gekomen... met een marketing automation club in Amerika. NetResults. En wij raakten in gesprek en zeiden ze van... oh, jij zou eigenlijk wel heel goed onze marketing kunnen leiden. Want je hebt allemaal achtergrond in marketing automation. En zei ik, ja, whatever. Fly me in. Oké. Dus een week later stond ik in Denver. Begin 2018. Oké. En toen... dat klikte heel goed. En toen hebben we dat in gang gezet. Dus toen hebben zij dat visumtraject in gang gezet. En toen zijn we eind 18 met het hele gezin naar Denver verhuisd. Dat hebben we ongeveer een jaar volgehouden. Dat was gedeeltelijk omdat het in de business allemaal toch niet zo lekker ging als was voorgehouden. Als Amerikanen dat natuurlijk heel goed kunnen
verkopen.
En maar ook bij ons in de relatie ging het niet lekker. En je bent daar ook gewoon helemaal op jezelf aangewezen. En dan heb je, dus dat waren allemaal redenen voor. Maar één ding wat ik daar geleerd heb, is wij kregen daar te maken met een nieuwe COO. En die legde toen op tafel het boek Traction van Gino Wickman. Mm-hmm. Waarin hij het Entrepreneurial Operating System beschrijft. Wat natuurlijk, wat ik intussen weet, is een afgeleide van Scaling Up. Mm-hmm. Gino is ook een Scaling Up adept geweest. En dat vond ik echt fantastisch.
Ja.
Dus daarin gingen we van met z'n allen een beetje achter de ondernemer aanhobbelen. Met nou, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Die man is overal bij betrokken. Naar een echt MT. Duidelijke processen, duidelijke doelen. Iedereen weet waar hij mee bezig is. Is ook zelfsturend daarin. En toen dacht ik, dit is zo vet, dit moet iedereen doen. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen ging ik bij een HubSpot partner aan de slag als consultant eerst. En toen hingen daar dus van die EOS dingen aan de muur. Nee. Toen zei ik van, oh, wat gaaf, doen jullie dat? Ja, dat doen we. Drie maanden later zei ik, nou, duurt het niet hoor. En toen bleek dus, maar het grappige was dat HubSpot dus een paar jaar geleden in zijn partner-ecosysteem heeft geroepen, jullie moeten Traction lezen, want dat is heel goed voor je. Dat is goed, als je een partner-business wil bouwen, moet je dit lezen.
Ja.
Dus toen kwam een beetje die overlap. Dus ik was aan de ene kant met HubSpot bezig en aan de andere kant kwam ik bij die partner-agencies over de vloer. En toen ben ik dat ook gaan doen en dat vond ik heel erg tof. En dat was eigenlijk een beetje de stap van waar ik met marketing automation vaak het gevoel had dat je eigenlijk al bij management de tafel moet zitten om daar echt iets van te maken. Kwam ik nu terecht dat ik ook meteen maar bij management binnenschoot en dat ik maar gewoon alleen maar de context ging doen. En dat als je die context goed hebt staan en de poppetje zit op de juiste plek en je hebt de juiste mensen aan tafel en je hebt de juiste processen, dan ineens kun je ook sales en marketing doen.
Ja, gaaf. Het lijkt me leuk om straks nog even diep op EOS in te gaan, want ik gebruik er zelf ook onderdelen van al best wel lang. En maar heel even terugspoelen. Ik hoorde je noemen geschiedenis gestudeerd en ook nog ancient culture.
Ja.
What did happen, zeg maar, van die studie naar het start van je marketing? Want heb je zeg maar nog iets gedaan met die studies? Of heb je heel bewust de keuze gemaakt, dit is het hem niet? Of,
nou, ik weet je, als je dan in zo'n masteropleiding zit. Ik heb geschiedenis gestudeerd omdat ik het leuk vond. Zo makkelijk is het. Ik vind
wat vond je er leuk aan?
Ja, ik hou heel erg ook van de verhalen. En als ik heel eerlijk ben, hoe verder je teruggaat in de geschiedenis, hoe meer verhalen het worden. En als je het dan gaat studeren, dat is natuurlijk met alle studies waar je induikt, kom je erachter dat heel veel van de dingen die je denkt dat je weet, eigenlijk op heel weinig gebaseerd zijn. En hoe verder je teruggaat, hoe erger dat wordt. Dus bij oudheid, wat ik dan leuk vind, is het grootste fantasieniveau. En dat spreekt mij dan heel erg aan. Dat vind ik heel erg leuk. Maar het is niet te vergelijken met, de meest populaire master was internationale betrekkingen.
Vind jij dat, dat je lessen kan trekken uit het verleden die je kan extrapoleren naar de toekomst?
Ja,
of gebruik je dat dan ook in je werk?
Ik denk
op een bepaalde manier?
Het menselijk kader wat je meekrijgt, en de reden dat we nu zijn waar we zijn en dat we denken zoals we denken. Vooral dat laatste, psychologisch gezien, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar dat is ook pas wel later dat je dat beseft. Dat je niet zo goed weet, wat heb ik nou gestudeerd? En dat je pas later denkt, oh. Ja. Maar bijvoorbeeld hoe Nederlanders denken. Of als je het hebt over dat we zuinig zijn op bepaalde dingen. Of hoe we omgaan met bepaalde dingen. Daar is een hele goede reden voor. Weet je, we hebben nu 400 jaar protestants denken. Maakt ons compleet andere mensen dan andere delen van de wereld. Maar dat weet je niet als je erin zit. Dat is dat verhaal met die twee vissen die rondzwemmen. En dan komt die oude vis langs en zegt, water is lekker vandaag, hè, jongens. En die twee vissen kijken aan. Wat is water?
Maar dus precies, kijk, je hebt het, zeg maar, de Nederlandse kant, maar ook de Amerikaanse kant gezien.
Ja,
en dat
zeker.
Bijvoorbeeld als je het hebt over bepaalde vormen van marketing of sales. Die zijn voor, je moet niet met een hyper-Amerikaanse benadering grote delen van de Nederlandse markt
100%.
Denken te vangen. Want
en dat snappen ze ook vaak niet.
De cultuur matcht niet. En voor een Amerikaan zal dat lastig zijn om te begrijpen.
Ja.
Op een andersom werkt net zo goed. Een volledig Nederlandse benadering.
Ja, alhoewel, ik denk dat er zijn wel best wel veel Nederlanders ook vatbaar voor het Amerikaanse model. Want daar zit natuurlijk een soort van, snel groeien achter. Of je kan er niet één op één over de cultuur heen leggen.
De focus op de... Ik vind het Amerikaans aan de ene kant heel hard, hè? Dus het is heel zakelijk vaak met resources en human resources, maar profit, cash. En wij zijn in Europa toch iets meer van de mens ook, de menselijke maat. Maar wat ik wel vind is dat wij qua cultuur juist zakelijk wel bij elkaar aansluiten. Dus het is in Amerika, het enige grote verschil is dat Nederlanders veel zuiniger zijn. Nederlandse ondernemers zijn ook veel meer gericht op, moet ik deze uitgave wel doen? En de Amerikaan zegt, goed idee, let's go.
Ja.
Ja, de ondernemersmentaliteit is wat anders, hè? Dus dat hebben we wel eerder over gehad. Maar gewoon als je faalt als ondernemer in Amerika, ja, dan is het een soort les die je meeneemt en die je ook van pas kan komen.
Ja,
en vervolgens
neem
bijvoorbeeld
corona, bijvoorbeeld de binnenstad Denver. We waren natuurlijk net weg daar toen corona kwam. En dat ik van vrienden hoorde van, echt de halve binnenstad staat leeg. Alle tentjes, alle dingen, alles viel om. Want er was gewoon niks meer. Hier zit iedereen in de coronasteun. Coronasteun, nou, dat doen we niet aan in Amerika, hoor. Nee. En dan kregen we allemaal, wat kregen ze allemaal van Biden of van Trump? Wat was het toen? Dan kregen ze allemaal $1000.
Euro.
Dat gaat
dollar,
dat soort rare dingen. Maar daar staat tegenover dat zodra het weer liep, was het ook zo weer gevuld.
Ja. Nou, we zitten dus hier eigenlijk met een historicus hier aan tafel. Heb je nou dan ook een theorie over waarom nu bijvoorbeeld het gedachtegoed van de Stoïcijnen weer zo'n revival maakt? Nou, het is natuurlijk duizenden jaren geleden dat die principes al opgeschreven werden. En dat is nu weer hartstikke relevant.
Ik denk dat is wel grappig dat je dat zegt. Want wat ik nou juist het leuke vind aan traction en scaling up en die dingen implementeren. Maar dat geldt eigenlijk helemaal voor processen en ook met marketing, de achterliggende mensbeeld en psychologie, is dat het tijdloos is.
Ja.
Dus, en als ik kijk naar mijn eigen visie daarop, dan denk ik dat bedrijven nu iets kunnen bieden aan mensen, aan zingeving en beleving. Wat we missen uit ons algemeen mensbeeld. Dus we zijn ontchristelijkt. We hebben dat achter ons gelaten. Dat vind ik ook niet slecht per se. Ik denk dat het zijn doel gediend heeft. Ik denk dat we wel vaak te weinig waarderen dat we wat we daaruit meegekregen hebben. Dus heel veel van de Nederlandse normen en waarden zijn ook moeilijker houdbaar nu dat we dat kader niet meer hebben. Maar het was wel heel duidelijk. God heeft je gemaakt. Ja. Je bent hier om een reden. Dit is hoe we dingen doen. En dat is allemaal weg. En nu zitten heel veel mensen iets van, ja, wat doen we hier nou eigenlijk? We zitten in een soort tussenfase. En we hebben ook geen vervangend.
Avoid.
Ja.
Nou, ik heb hier inderdaad ook wel vaak over gehad. Of eigenlijk een beetje de terugloop van het geloof, zeg maar. Ja. En ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg aangeslagen op existentialisme. Ik denk dat de principes daaruit ook wel heel erg te zien zijn nu. En een van de dingen in existentialisme wat daar gezegd wordt ook van ja, je hebt een volledige vrijheid om zeg maar je purpose te maken door de keuzes die je maakt in het leven. Maar het is ook een flinke verantwoordelijkheid die je dan tegelijkertijd daarbij kan voelen. Het hele idee van existentiële crisis. Zo van ja, de situatie waar ik nu in zit, heb ik dan ook met mijn eigen keuzes gemaakt.
Ja,
ja, ja. Daar ben ik dus zelf verantwoordelijk voor.
Het is meer
voor.
Een beetje manifestatie ook en zo.
Dat ja, maar ja. Die, je merkt wel, ik denk dat in veel gevallen bij burn-outs ook onderliggend ja. is. Hè? Gewoon een stuk zingeving.
Absoluut.
En waar natuurlijk, ik zeg altijd met geloof, geeft jou een soort van framework. Geeft jou gewoon van nou,
maar
dit
het zijn
hier
allemaal,
heb je wat zingeving,
het is allemaal
wat
patroonherkenning. Ja. Weet je, daarom is het ook. Ik heb zelf een kerkelijke achtergrond, ben er wel uitgestapt, ja. Omdat zelf ik niet kan leven met het idee dat het dan is. Weet je, van dit is de waarheid en de rest niet. Dan denk ik, nee, dat kan niet. De realiteit is zo complex dat we er een label omheen maken om to make sense of it. Wat heel nuttig is. Alleen je moet je label ook af en toe updaten. Ja. Anders voldoet het niet meer. Maar wat ik zie met wat ik heel erg leuk vind bij de bedrijven ook waar ik mee werk en wat ik zie dat je kan doen met zo'n framework, is dat je ervoor kan zorgen dat mensen weer een stuk, niet alles, want het is uiteindelijk een bedrijf, ja. Tenzij het echt een impactonderneming is of zo, weet je wel, dat mensen een stukje van die purpose, van het waar ga je naartoe, waarom ben je hier, wat doen we dan eigenlijk, het samen ergens aan werken, dat kun je weer herintroduceren. En het verschil tussen een bedrijf waarbij dat niet is en waarbij dat wel is, vind ik zelf, dat vind ik een van de tofste dingen om te doen. Van oh, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom bestaat dit bedrijf überhaupt eigenlijk? En dat gaat ook vaak gepaard met persoonlijke groei van de ondernemer. Waarbij de ondernemer misschien begint, zeker bij digital agencies en dit zo, weet je, van oh ja, het is eigenlijk wel leuk als ik het voor mezelf ga doen. Ja. En dan neem je een paar mensen aan. En dan, nou, whatever. En dan wordt het opeens 10, dan wordt het 20. En dan kan je het niet meer organiseren. En dan in één keer moet je nagedenken, waarom bestaan wij eigenlijk, behalve mijn bankrekening? Ja. En ik heb geen probleem met bankrekeningen vullen. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Ja. Zeker niet als je een club mensen wil mobiliseren en zingeving wil geven. Kan het niet gaan over, nou ja, aan het einde van de rit kunnen we allemaal uitcashen, weet je wel. Dat is een positief bijeffect wat mij betreft. Ja. Ja. Dus daarin is, denk ik, ja, daarin speelt het zeker wel mee. Het is niet zo gek dat ik daar weer bijna uitgekomen.
Nou, maar ik verbaas me er soms over in hoeverre sommige bedrijven, en dat zie je in de agency-wereld veel, maar ook bij andere type bedrijven, dat ze inderdaad al met 20, 30 mensen zitten en nog nooit echt nagedacht hebben over dat bestaansrecht of over een visie of een missie die de ondernemer overstijgt.
Ja.
Terwijl de ambitie wel vaak is om het wat minder te koppelen aan jou als ondernemer. Dus je wil wat meer afstand kunnen nemen op een gegeven moment, dat de business ook een soort zelfstandige entiteit wordt. Dus het is wel interessant. Het is grappig. Ik heb mijn eigen boek was EOS was een voorbeeldboek voor mij. Dus ik heb ook letterlijk een vragenlijst ook opgenomen in mijn boek. In Word Eens Volwassen. Dat je kan scoren op digitale volwassenheid. Dus ik heb gewoon letterlijk dat model. Heb ja, ik gewoon, met 20 vragen. En dan
organizational check-up heb je overgenomen.
100%, ja. En maar dan andere inhoud.
Ja.
Maar gewoon het mechanisme van 20 vragen. En dan een score tot 100%. En dan geplot in 5 verschillende fases.
Ja, ja.
Dat heb ik letterlijk als voorbeeld. Het was een van mijn voorbeeldboeken. Waarbij een scaling up heb ik daar dan ook naast gelegd. Alleen ik vond een scaling up dan toch minder toegankelijk of zo.
Ja, het is niet te lezen, let's face it. Ja. Maar dat vindt iedereen, hè? Dus ik begin volgende maand bij Pieter van Os. Die heeft ooit Fern Harnish naar Nederland gehaald. Die geeft nog steeds opleiding. Dus ik ga wel met scaling.
Skill-up company of
ja, hij is. Ik denk dat hij ooit co-founder was. Of ja. Maar hij doet nu zijn eigen ding. Maar hij doet dus nog steeds een scaling-up opleiding. En ik vind heel veel van de elementen van scaling-up. Ik zeg altijd, scaling-up is Salesforce en Traction is HubSpot.
Ja, dat kan ik me goed wel.
Dus het
wel
is gewoon slanker, makkelijker. Maar scaling-up is wat meer toe te passen, ook op grotere clubs. Maar daarin is het, hij zegt ook, het boek is niet te lezen.
Klopt. Terwijl een boek als Traction, en er zit een hele library omheen nog verder. Ja. Maar dat is gewoon heel prettig leesbaar.
Ja. Het is wel toe aan een update, vind ik. Ja. Maar. Ja.
Zou jij ook voor de luisteraars mee kunnen nemen, van wat EOS inhoudt en wat voor componenten het bevat? Wat je
Is een het idee is, hè, het heet eigenlijk de Entrepreneurial Operating System. Dus het idee is dat je een operating system, een besturingssysteem implementeert in je bedrijf, waarbij je eenduidig met z'n allen ergens aan werkt. Dus net zo goed als iedereen op Windows zit of iedereen op Mac, werkt het op dezelfde manier. Dus en dan gaat het over mensen, over je visie, over je processen, momentum opbouwen. Het zijn er 6, help me even.
Het is voor mij iets te lang geleden dat ik al gelezen heb. Maar
ik heb vanochtend nog een VTO ingevuld. Ja, precies. Ik niet lezen.
Data en... nou ja, goed. Dus, maar dus het zijn de 6 componenten van je business. En als je die allemaal... al je problemen zijn terug te leiden tot die 6 componenten. Maar je zorgt dat je op al die gebieden, dus met mensen, met data, met processen, dat je alles... Dat je bewuste keuzes maakt, dat je het expliciet maakt en dat je dus ook met iedereen in het bedrijf dat doet. Dus dan bedoel ik inderdaad van wat zijn onze waarden?
Dat is een startpunt eigenlijk, hè, vaak.
Dat is een startpunt. Het is niet waar ik begin met een implementatie, maar het is zeker wel heel belangrijk. Wat is onze focus? Waarom bestaan we eigenlijk? Wat is ons grote doel? Wat is onze ideale klant? Wat is eigenlijk over 3 jaar het plaatje? Dat begint af iets. Hè? Je hebt vaak wel zo'n BHAG, zo'n groot doel, maar dat is ook wel heel erg out there. Maar 3 jaar is al meer van, oh ja, dan kun je een beetje gaan denken over hoe ziet het dan uit over 3 jaar? Hebben we 50 man lopen, hebben we 100 man lopen, dan doen we dit, dan doen we dat. Oh ja, tof. De vraag dan ook, wil iedereen zijn ogen dicht doen in de workshop? Heb je ogen dicht doen? Dan ga ik het oplezen. Zie het voor je, weet je wel. Ja. En dan ga je na 1 jaar, dan maak je het concreet. En dan heb je kwartaaldoelen. Maar andere elementen zijn bijvoorbeeld, wat is de structuur van verantwoordelijkheden? Wie is verantwoordelijk voor wat? En aan wie is die persoon verantwoordelijk? Ja. Welke dingen gaan we meten? Welke doelen gaan we stellen? Hoe gaan we zorgen dat die doelen ook halen? En wat voor meetings hebben we? Wat voor structuur hebben we? Dus alles wordt heel duidelijk. En wat ik heel erg merk bij klanten, wat het heel erg doet, is dat het er leven in elk bedrijf zoveel dingen onder de oppervlakte. Ja. Van die dingen van, ja, dat doen we al 5 jaar zo. En in deze structuur, vooral ook, je hebt dan zo'n weekmeeting waarin je met elkaar rapportage doet en daarna ga je problemen oplossen. Merk je dat die dingen naar boven komen, dat er beslissingen over worden gemaakt en dan gebeurt er iets mee. En daarmee ga je elke week, daarom heet het ook traction. Je gaat echt bouwen aan dat je grip krijgt en dat je vooruit gaat. In plaats van die dingen die constant je groei in de weg zitten. Dus door zo expliciet te worden, door alles duidelijk te maken, door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zorg je ervoor dat je een soort basis voor schalen gaat maken. En daardoor kun je ook veel meer groei aan en kan het veel sneller gaan.
Hoe, zeg maar, want jij begeleidt de implementatie van EOS bij bedrijven. Hoe rigoureus of fundamentalistisch pas je die methodiek
toe? Ja, ik ben daar wel vrij fanatiek in. Ja,
want ik heb zelf dus gemerkt van, ik gebruik elementen uit EOS, maar niet tot op de regel van alle meetings zoals het exact staat beschreven. Ik pak er dingen uit waarvan ik denk van, hé, dat past. En koppel het bijvoorbeeld weer aan een OGSM framework. Dat OGSM framework is dan eigenlijk weer het overkoepelende wat uitkaskadeert, zeg maar.
Ja, nee, het belangrijkste is eenduidig zijn in wat je doet. Het maakt ook een beetje uit alsof je met z'n 10 zit of met z'n 70. Ja. Dat is ook een heel groot verschil.
Er zit wel een sweet spot, denk ik. Hè? Qua hoe groot een team is of een management team. Waar EOS goed tot z'n recht komt. Of...
Ja, nee, de kleinste club waar ik ooit mee begonnen ben waren 3. En die zijn nu met 15. En dat gaat nog steeds heel goed. Ik ben heel blij dat ze er vroeg mee begonnen zijn. Maar ik denk vanaf een man of 10 is het raadzaam. Vanaf 20 zeer nuttig. Want dan ga je het echt niet meer in je eentje redden. En ik heb één klant gehad waar we ze maar 50 waren toen we begonnen. En die kropen echt tegen de muur op, die gasten. Dus, en dan, omdat ze met z'n tweeën alles aan het hele bedrijf aan het aansturen waren. Ja. En gewoon geen lever meer hadden. En nu zit daar een NT omheen. En, dat, en ook als je met meer mensen dat gaat veranderen, dan kost dat ook meer moeite dan wanneer dat vanaf kleins af aan al in het DNA zit van het bedrijf. Maar dan, ja, nu staan daar mensen omheen en kun je dat gaan delegeren en kun je veel meer focus krijgen, ook als founder, van wat doe ik nou wel, wat doe ik nou niet. Dus ja, ik stap het liefst in 10, 20 man.
Ja, maar zit er dan ook een bovengrens aan? Of komt er dan een fase dat je op een gegeven moment toch scaling up moet gaan overpakken?
Nou, dat is wel een van de redenen dat ik daar nu ook me meer in ga verdiepen. Omdat ik denk dat dat inderdaad zo is. Wat ik wel mooi vind aan EOS is, het is wel wat je in het managementteam gaat doen, kun je vervolgens in elk team daaronder ook gebruiken. Dus het schaalt wel heel goed naar beneden. Maar EOS geeft zelf ook aan, vanaf een man of 200.
Ja.
Is het wel.
Want dan, ik zeg maar, als ik dan aan scaling up denk, dan denk ik aan termen als cash conversion cycle en zo. En dat dan doorgaan rekenen. En dat heeft op een bepaalde schaal heeft natuurlijk veel meer impact.
Ja.
Dan wanneer daar nog een fase voor zit.
Ja, maar dat is sowieso het hele finance verhaal wordt dan ook veel belangrijker. En maar ook de dingen. Als je bij een SaaS loopt, is het vaak toch al met founders heel snel duidelijk. Met customer lifetime, customer acquisition cost, churn. Nou ja, noem het maar op. Dat zijn dingen die vaak wel heel erg leven al bij SaaS-founders. Maar bij agencies, ik heb een heel aantal digital agencies als klant, merk je dat daar nog veel meer, die zijn veel minder metric gericht wat dat betreft. Dus gewoon dingen als, hoeveel kosten heb ik nou gewoon per hoofd? Hoeveel omzet heb ik per hoofd? Hoeveel winst heb ik dan per hoofd? Wat zou moeten draaien? Hoeveel uur kost een project? Of hoeveel uur hebben we gefactureerd ten opzichte van wat er nou daadwerkelijk aan uren in zit? Gewoon die koude, harde berekeningen. Ze denken, gewoon lekker marketing doen. Ja, weet je wel?
Nou, dat is wel herkenbaar. Het is wel dat je, als dienstverlener zit je voor toch wel wat menselijker soms erin. Ja, in ieder geval, je motieven zijn misschien wat menselijker. En dan is het inderdaad heel makkelijk om daar nog even niet aan te denken. Zeker in het begin, waarin je gewoon probeert natuurlijk ook gewoon draaiende te blijven en die projecten binnen te halen.
Zeker.
En want ik vind het wel mooi over Traction en het EOS, zeg maar. Ik heb een groot deel van het boek gelezen, Traction. En ik heb vooral wel uitgehaald inderdaad van het bouwen van een operating system of het bouwen van een kader, zeg maar, wat ik wel interessant vond. En zelf wel wat procesmatige denk. Maar bij mij heeft het bijvoorbeeld dat principe heel erg geholpen om heel makkelijk een ISO 9001 certificering te krijgen. Omdat het denken in frameworks, het denken van je strategie cascadeert zo naar de processen of zo naar beneden toe.
Zeker.
Dat is heel raadzaam. En dan zelfs bij een kleine organisatie, denk wat je net ook al een beetje zei, hoe eerder je eraan begint, hoe makkelijker je klaar staat. Ik kan me wel voorstellen, je moet niet de overhand nemen in je tijd, maar de principes ervan zijn wel heel goed om al vroeg mee te nemen.
Absoluut.
Denk ik. Ja.
Heel expliciet zijn waar je mee bezig bent vooral.
Wat ik ook mooi vond, zeg maar, ook al ben je pas met z'n tweeën als founder, met z'n tweeën of drieën, zo'n accountability chart is ook een onderdeel toch van de EOS. Ja. Dat je gewoon letterlijk gaat nadenken van je hebt dus je hebt primaire functies, zeg maar, marketing, sales, operations en finance en HR eigenlijk. En je kan verschillende rollen definiëren. Dus ze hebben het dan over een visionary en een integrator rol. Die hebben we toen ook al bewust gepakt, zeg maar. En dat is ook wel een mooi boek wat ze hebben in die library hebben. Rocket Fuel heet dat, geloof ik. Mm-hmm. Maar dan heb je misschien wel een accountability chart of een organizational chart waar 8 of 9 rollen in zitten. Maar in eerste instantie verdeel je die dus over 2 personen. Klopt. Dus je bent je heel bewust van het feit dat je verschillende petten op hebt.
Ja.
En dat je die petten op een gegeven moment dus over kan dragen aan iemand anders.
Ja.
En daar kan dan weer een stukje onder liggen van wat past er dan in een rol?
Het is het weer expliciet maken.
En ik denk dus dat heel veel ondernemers op een gegeven moment ook wel tegen, en dat, zeker in de agency hoek zal het vaak zijn, dat je gewoon gillend gek wordt, omdat je hebt zoveel petten op.
Ja.
En je moet sales doen, en je moet operations doen, en je hebt een stukje client delivery. En als je daar nog niet over hebt nagedacht, dan word je gillend gek, dan blijf je in het hamsterwiel rennen.
Absoluut.
Terwijl als je dat van tevoren al weet, dan kan je heel bewust zeggen, volgend kwartaal is het mijn doel om deze rol aan iemand over te dragen of deels over te dragen. Dus dat kan, ik kan me voorstellen dat het veel rust kan geven.
Nou, het is een van de eerste oefeningen die ik altijd doe. Accountability chart maken. En het is zeker met meerdere founders. Het is inderdaad, dus voor de luisteraars, op de accountability chart hebben we natuurlijk voor elke hoofdfunctie in het bedrijf hebben we een seat, hebben we een functie waar iemand in kan zitten. Dus inderdaad, wat je net zei, sales, maar het geld moet binnenkomen, of het werk moet binnenkomen, het werk moet gedaan worden en het moet betaald worden. Dat zijn de 3 hoofdfuncties en dat kan dan uitgesplitst worden in sales, marketing, natuurlijk ook een beetje client delivery, hoe je het wil noemen. En wat belangrijk is, is dat bij elk vakje mag maar één naam staan.
Ja.
Als je, if two people are accountable, no one is accountable.
Dat kan, en het kan best zijn dat je het werk niet zelf doet, maar je bent, zeg maar,
dat kan ook nog.
Je kan ook accountable zijn en dan het
zeker,
werk niet zelf
ja,
doen.
Ja. Ja. Maakt van niet uit wie je doet, hoe je het voor elkaar krijgt, jouw naam staat erbij. Ja. Maar andersom kan je dus wel met één naam bij meerdere vakjes staan. Wat je al zegt, je hebt meerdere petten en dan kan je concreet gaan zien welke kan ik afstoten. Maar wat je veel ziet, is dat vooral met meer founders, dat mensen niet doorhebben, één, dat ze heel veel verantwoordelijkheden aan het delen zijn. Dus dat er bij heel veel vakjes eigenlijk twee namen terechtkomen. Dat ze allemaal zitten. Oh. En als je dan. Van daarom is het zo vaag. Want mensen weten niet waar we aan toe zijn. Want als ik aan jou vraag, is dit. Als ik dit aan je vraag. Maar wie is je nou eigenlijk. Wie moet je nou eigenlijk op aankijken? Geen idee.
Ja.
Ja. En ze zien inderdaad hoe druk ze zijn. Dan denk ik, oh.
Ik denk dat dat heel vaak ook een soort van ontstaat. Weet je, van als je samen iets begint. Ja. Oké, we doen het samen. Dus we gaan allebei sales doen. We gaan allebei.
Ja.
Dat je.
En dat
bewust,
is prima. Alleen
deelt.
Je moet één voor eind verantwoordelijk zijn.
Ja.
En ik denk dat het met wat je net zei over dat menselijke met heel veel agencies is het toch. Mensen willen heel graag het. Het zijn vaak mensen die het goed willen doen. Die echt kwaliteit willen leveren voor de klant. En daarin dus ook vaak zakelijk aan zichzelf voorbij gaan. Dus hun eigen grenzen overgaan qua energie, qua wat ze kunnen doen. Veel ja zeggen tegen klanten, niet duidelijk hebben gekozen wat voor klanten dan dus welke nemen we aan. Dus ook klanten aannemen die niet goed passen, die meer tijd kosten dan er gefactureerd wordt. Te weinig factureren ook vaak, te weinig uren factureren omdat ze de klant tevreden willen houden of te vriend willen houden. Of het niet leuk vinden om daar zakelijk over te zijn of zo. Ja. En al die dingen maken ervoor dat je eigenlijk qua business dat het dan heel ongezond wordt. Dus en het kost je heel veel energie en het kost je heel veel tijd. En je wordt ook nog eens niet fatsoenlijk betaald voor je tijd. En dan krijg je het überhaupt het inherente met dienstverleners dat je eigenlijk mensen verkoopt of handen verkoopt. Dat zijn je omzetgeneratoren. Dat je altijd het spelletje hebt hoeveel van de tijd van een persoon kan gaan in klantwerk ten opzichte van niet.
Ja. Ja.
En dat is niet 1, 2, 3. Dat is ook niet, daar heb ik ook niet een algemene richtlijn voor. Dat is ook gewoon een beetje zoeken. Maar het betekent wel dat je weer expliciet moet gaan worden in wat hebben we gefactureerd. Hoeveel tijd is er ingestoken? Wat is dan onze winstmarge?
Ja.
Dus klopt dat? Of moeten we meer gaan vragen?
Ja. Ja. En als je dan, zeg maar, wat jij praktisch ziet, wat zijn dan de grootste ingrepen die je eigenlijk maakt? Als je bijvoorbeeld naar agencies kijkt, die groeiende zijn. En je benadert dat vanuit EOS. Zie je een soort terugkerende patronen
ja,
van
zeker,
wat
zeker.
Dan de top drie aan ingrepen is die de gemiddelde agency
nou, het eerste is dus is inderdaad dat de verantwoordelijkheden van de founders en een MT bouwen. Daarin zie je heel vaak dat er snel wordt besloten tot een eindverantwoordelijke klantwerk aanstellen. Dat is bijna al de eerste hire buiten voor MT erbij.
En hoe ziet die rol eruit?
Ja, dat is vaak iemand die dan al het klantwerk coördineert. Dus, of een van de founders gaat erin zitten, die vindt dat leuk en die kan dat goed. Mm-hmm. Maar meestal is het zo dat de ene founder, als er meerdere zijn, eentje gaat in de integrator, een eindverantwoordelijke stoel zitten, en de ander gaat in de visionary stoel zitten en gaat veel meer werken aan de visie en aan de grote ideeën en de R&D en wat gaan we allemaal doen verder. Met de klant om tafel, dat soort dingen. Dus wat moet je daarna kwijt? Is het bijna altijd iemand die zorgt dat de uren gemaakt worden, dat het op tijd wordt afgeleverd. Dat soort dingen. Ja. Dus dat is één. Ik zie vaak dat er gekozen moet worden voor een soort klant. Dus er is heel vaak een mengelmoes aan verschillende klanten en projecten, maar ook aan diensten. Dus ik heb dan natuurlijk in de HubSpot kant wat. En daar zie je bijvoorbeeld dat er soms gekozen wordt. Heel veel van de HubSpot agencies hebben een marketingachtergrond. Maar dat is niet meer wat HubSpot is. Dat kan wel. Je kan het combineren als je dat wil. En heel veel bedrijven doen dat ook. Die hebben ook een marketingafdeling. Maar ik ken ook bedrijven die hebben gezegd, nee, wij gaan alleen maar implementeren. Wij gaan ons richten op de processen. En dat is de keuze die ik bedoel. Van als je als klein bedrijfje alles wil doen, dan is dat heel erg lastig. Dus je moet daarin keuze maken. En je ziet dus ook gewoon, wat voor soort klanten willen wij nou graag? Gaan we met kleinere, met grotere? Zeg je, natuurlijk willen we grotere, maar dat is niet zomaar gedaan. Want dan moet je ook beter worden in die enterprise sales. Dan moet je ook veel meer custom werk leveren. Daar moet je ook proces omheen doen. Custom-werk is nou juist het gevaar. Hè? Het maatwerk, elke keer het wiel opnieuw uit willen vinden. Dat is het grootste gevaar met agencies. Dus dat is de derde, denk ik.
Als baseer die keuze dan vaak op de... toch historicus.
Ja, op de historie.
De historie, zeg maar, dat je gewoon gaat kijken van... Oké, dit zijn de klanten die we tot nu toe hebben bediend. Ja. Die kan je scoren op een, weet ik veel, wat zijn A-klanten, B-klanten, CD.
Zeker.
Ga je daar dan op varen? Of kom je ook situaties tegen waarbij je dat eigenlijk totaal moet herdefiniëren? Omdat... Misschien hebben ze wel gewoon eigenlijk heel weinig echte A-klanten gehad. En hebben ze altijd gedacht dat die sweet spot daar lag. Maar is dat eigenlijk niet zo? Kom je dat ook wel eens tegen?
Ja, het is vaak een combinatie van dat verhaal net over declarabiliteit, winstgevendheid. En dan het soort diensten wat je wil aanbieden. En dan inderdaad het soort klanten daarbij past. Dus ja, dat kan inderdaad zijn terug naar de tekentafel. Ik heb het meestal gezien dat ze wel echt een aantal klanten hebben waar ze heel blij mee zijn. Ja. Er is ook nog een andere kant trouwens, dat ze een te grote klant hebben. Dat herken je misschien ook wel. Bij heel veel agents hebben dat ook. Ja. Oh, we hebben nu echt een grote vis binnen. En daar gaat dan heel veel tijd en moeite in. En als die opzeggen, dan zijn we de pineut, weet je wel. Dus die moet je allemaal te vriend houden. Maar ook dat is weer terug naar de berekening. Hoeveel tijd gaat erin?
Maar dat is denk ik een van de grotere risico's voor veel agencies. Dat je op een gegeven moment toch achterkomt van... Oké, hier mijn klant die 20-25% van de omzet levert. Ja. Ja. Wat heel comfortabel kan zijn. Want natuurlijk, het is één relatie en je kan er zelfs op inhuren.
Goede omzet.
Maar heb je daar bepaalde vuistregels voor of zo? Van hoeveel omzet een klant maximaal mag zijn in een portefeuille? Binnen...
Nou, als ik hoor een kwart, word ik al een beetje nerveus, ja. Ja, dus kijk, ik ga niet meteen zeggen, gooi hem eruit. Maar het is meer een verhaal van, is het een klant die echt past? Hmm. En als het antwoord ja is, en dat betekent, hebben we de senioriteit van de mensen om dit soort klanten stelselmatig, niet één keer, maar stelselmatig te bedienen, kunnen we ook dat leveren? Dan zou ik zeggen, ga daarop inrichten, ga er nog een paar halen. En dan... zit je een stuk beter. En als het ik vind het ook niet erg als je een tijd lang afhankelijk bent van één grotere klant. Dat zie je toch wel vaker. Maar het kan ook heel goed zijn dat het juist een soort mazzeltje was. Of zo. Ja, noem het een mazzeltje. Maar gewoon dat die binnenkwam en dat je eigenlijk boven je niveau zit. En dat je denkt, ja, maar eigenlijk kunnen we dit niet hebben. Ja, dan moet je daar niet op gaan richten. Dan zou ik de omzet in mijn zak steken zolang ik ze kan. En ondertussen werken aan... welke klant ik dan echt wil.
Dan wordt het een C-klant.
Ja, feitelijk wel. Maar ja, het heeft allemaal te maken, denk ik, met kun je een... Wat de meeste agencies, denk ik, in het begin niet doen... is een proces opzetten. In het Engels heb je de proven process, weet je wel. Dus het is, de klant is bij A, hij moet naar B. Hoe zorg ik dat hij daar komt? En kan ik dat ook gewoon visueel maken en bij de klant neerleggen? Zodat en dan ook gewoon daarin keuzes maken. Dus... wat ik ook altijd moeite mee heb, is bijvoorbeeld... we hebben het natuurlijk altijd ook over positionering. Zeg je, we zijn een LinkedIn agency. En dan zeg ik, oké, dat is wel leuk. En er zijn bedrijven die dat heel succesvol mee zijn. Maar ik zeg altijd, ik denk dat maakt me geen bal uit... waar jij die leads van mij vandaan haalt. Ik heb een bepaalde doelstelling als bedrijf en jij helpt mij daarmee. En misschien kan het zijn dat ik dat op LinkedIn wil doen. Maar doorgaans is het zo dat je een marketing agency inhuurt... omdat je bepaalde dingen wil. Waar ben je nu? Waar wil je heen? No. Wat is het gat daartussen? Waarom kan je dat niet zelf? En hoe kunnen wij dat dan voor je doen? En hoe je dat dan doet, dat vind ik iets minder interessant. Terwijl het heel veel gaat over, ja, maar we doen AdWords en we doen LinkedIn en we doen content marketing. Kies een soort klant en een probleem. En wordt dan heel goed in dat probleem.
Het is heel erg de parallel van wat je dus in marketing veel ziet. En ik maak de vergelijking vaak tussen leverancier en strategisch partner.
Ja.
Van alleen maar één ding heel goed doen en dat zenden. En dat je daar dan op positioneren. Maar uiteindelijk is de klant gewoon meestal geholpen dat je je verdiept in een situatie en ze verder helpt. Dus dat ze uiteindelijk ligt er toch vaak gewoon een soort van... In digital marketing, maar in marketing algemeen, ligt vaak gewoon een organisatieontwikkelingsvraagstuk onder.
Ja.
Als je de L.
Ja, maar daar ben ik hier ook tegengekomen. Ja. Dat is uiteindelijk. Hè? Want ik kom ook uit marketing. Dus dat is inderdaad. Uiteindelijk komt het bij je organisatie terecht.
Ja. Wat ik wel interessant vind, want het is. Je gaf net ook eerder in het gesprek al aan. Je maakt dingen expliciet. Ook voor bedrijven. En ik vraag me af hoe je omgaat met jouzelf, met je klanten, zeg maar. En even los van hoe tof het. Vindt wat je doet, zeg maar, het lijkt me best wel lastig. Want wat je ook wel doet, is dat je ondernemers echt een spiegel voorhoudt. Ja. Zo van, kijk, al die patronen die hier stiekem gebeuren eigenlijk, of een beetje onder de radar gebeuren, die zien er zo uit en die moeten dit worden. Dus hoe ga je om
in dat opzicht met je klanten, want het is echt een veranderproces ook, denk ik. En ik kan me ook wel voorstellen dat je juist heel veel emotie terugkrijgt, denk ik. Ook van, zo, van founders, maar ook van medewerkers, denk ik.
Ik heb dit dus geborgd in mijn proces. Ja. Dus ik doe een onboarding met 3 sessies om het systeem neer te zetten. En daarna praat ik elke maand met de ondernemer, kom ik elk kwartaal terug van kwartaaldag. Ik coach dus ook niet per se de ondernemer, ik coach het MT.
Okay.
Of, en als het MT er niet is, dan maken we dat. Dat is eigenlijk dag 1. Dan gaan we op basis van de accountability chart gaan we een MT maken. Ja. En daarin zie je inderdaad dat als in heel veel bedrijven is zo'n ondernemer ook natuurlijk een beetje de olifant in de porseleinskast. En komen daar mensen bij en heb je niet alleen maar te maken met we gaan een visie neerzetten of we gaan meten of gaan we dingen, maar heb je in één keer te maken met een aantal persoonlijkheden in de kamer en vaak een historie. Ja. En zodra je daar dus ruimte aan gaat geven, en daar ben ik denk ik, dat is denk ik echt de meerwaarde die ik ook kan leveren als coach, is je bent een soort bliksemafleider waardoor mensen zich vrijer voelen om ook dingen bespreekbaar te maken. En dat doen we dus ook. Daar is ook het hele kader ervan, is dat we issues op tafel gaan leggen en dat we het over gaan hebben. En ik zeg ook aan het begin, mijn verwachting voor dit traject is dat jullie open en eerlijk tegen elkaar zijn. Ik heb 1 klant in België. Dit verhaal vertel ik altijd aan het begin. Ik heb 1 klant in België en toen ging ik daar pitchen. En toen zei ik, jongens, ik ga even ook met de deur in huis vallen. Mijn stereotype en misschien compleet verkeerde beeld bij België is dat jullie ja zeggen in de vergaderkamer en nee op de gang. Dat kan niet. Ik ben een Hollander, ik ga recht door het midden. En dit is een Amerikaans systeem. Want de Amerikanen zijn hier ook best wel goed in, vind ik. Zijn best wel direct hierin. Daarom gaan ze ook goed op Nederlanders maken, merk ik. Maar we kunnen niet dit gaan doen als jullie niet het achterste van je tong laten zien. En dat betekent dus ook dat je dus in één keer de machtsstructuur, aanhalingstekens, verandert door niet alleen maar ondernemer te hebben die de basis, maar nu, dat kan als jij een dictator wil zijn, moet je dat lekker doen. Mm-hmm. Maar dan ga je niet een schaalbaar bedrijf bouwen, denk ik. Ik denk dat je, en je kan end komen, hè? Je hebt ondernemers met 50, 100 man die alles zelf in de hand houden, hebben geen leven. Prima jongen, als dat je ding is. Maar als je het gezond wil doen, dan heb je een aantal mensen om je heen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat die mensen een deel van de verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich gaat nemen en dus ook jou uit gaan dagen op de algemene visie. Ik zorg ook voor, het verschil is ook dat als we zo'n traject doen, dat het een visie van het MT wordt samen. Ja. En niet alleen van de ondernemer. En dat als die ondernemer zegt, ik wil links en de rest zegt, nee, maar we gaan rechts. Ja, dan kun je wel, ik ben de baas, spelen als kaart. Maar dat kan je niet vaak doen.
Nee.
Dus waar ik meestal mee te maken heb, om antwoord te geven op je vraag, is niet alleen maar een soort leraarspositie van ik leer jullie hoe je dit doet. Mm-hmm. Ik heb inderdaad te maken met sessies met mensen die waar dingen gebeuren tijdens zo'n dag, waar emoties loskomen. Dat gebeurt ook echt wel. Er vloeit ook wel eens een traantje. Er worden wel eens mensen boos. Daarin kan je hopelijk de sessie zo leiden dat ze daarin allemaal het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat er dus ook een beslissing kan worden gemaakt. Ja, ik vind dat heerlijk. Want ik voel dat. Ik voel ik kan de spanning altijd voelen in zo'n kamer. En als het dan eruit is. Ik doe elk jaar met een bedrijf een 2-daagse en doe aan het einde van de eerste dag altijd teambuilding. Dan heb je dat soort dingen ook, dat er iets loskomt. En daarna gaan we allemaal lekker eten, weet je wel.
En zangtechnieken? Is dat altijd mee te nemen?
Zouden we ook nog kunnen doen, ja. Dus ja, het is loskomt. Eigenlijk heel erg mensenwerk wat dat betreft. Ja. Dus dat heb ik. Dat had ik. Ik wil niet zeggen dat ik het onderschat had, maar wel meer, het is meer dan ik had gedacht. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind teamdynamica heel erg tof om dat te merken.
Ik kan me dat wel voorstellen dat je, als je het dan hebt over een EOS, wat natuurlijk heel rationeel klinkt, een operating system, het is een systeem, het is allemaal structuur en dat soort dingen. En aan het einde van de dag toch die realisatie van maar het is natuurlijk wel een systeem van mensen. Het is een geheel van mensen.
Het is allemaal mensen.
Wat er even opkwam van, kijk, dat heb je soms ook met creativiteit, weet je, dat je creativiteit los kan maken binnen structuren, omdat je het kadert.
Juist.
Dan maak je creativiteit los. En ik kan me ook voorstellen dat ook in menselijke processen en relaties kan gaan. Ik kan me voorstellen dat voor veel ondernemers het bijvoorbeeld lastig kan zijn in zo'n fase om dingen uit handen te geven of om bepaalde verantwoordelijkheden dus niet meer zelf op te pakken. Is dat iets wat je vaak tegenkomt of hoe ga je daar dan mee om?
Nou, wat ik wel grappig vind is dat, we hadden het net over geschiedenis, religie, zingeving. Voor mij zijn dit soort frameworks een verzameling aan psychologische, en dan ga ik even oneerbiedig zijn, trucs. Om de menselijke psyche te helpen om bepaalde dingen te doen. Wij doen het inderdaad beter binnen een bepaald speelveld. Iedereen die met Louis van Gaal heeft gewerkt als voetballer zal zeggen, we worden stapelgek van die regels, maar we weten wel waar we aan toe zijn. En ik ben me daar ook bewust van als we dit doen. Bijvoorbeeld die weekmeeting. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde agenda. Begint op tijd, eindigt op tijd. En de enige reden dat je niet bent, is als je op vakantie bent of je bent dood.
Lekker duidelijk.
Maar dat is een ritueel. Dat is niets anders dan een ritueel. En ja, ook de kernwaarden afspreken. Of zo'n kwartaalmeeting. Of die dingen doorlopen. Dat is allemaal ritueel. Ja. Alleen het is in een zakelijk sausje. Dus daarin kun je inderdaad de menselijke psyche helpen om dingen gedaan te krijgen.
Dat is gewoon habit building. Eigenlijk.
Absoluut.
Gewoon te bouwen.
En daarin is inderdaad, en je vraag was natuurlijk, wat is dan het uit handen geven van de ondernemer? Ik denk dat veel ondernemers moeten zien dat het goed gaat. Dus als ze met mij werken, is daar natuurlijk al een mentale stap aan vooraf gegaan van oké, ik wil hier graag iemand bij hebben. Zodat ik, bij veel ondernemers merk ik ook dat ze het fijn vinden dat ze één niet zelf, het is niet meer hun ding. Hè? Dus dan is het vaak van ik wil traction gaan doen of zo. Maar dan is het weer jouw ding en dan moet jij weer iedereen verantwoordelijk. Terwijl als iemand van buiten komt, kunnen ze dat eigenlijk outsourcen. En dan kan iemand anders daarboven gaan staan en zeggen, oké, maar dit is de Henrik komt langs, dus dan is het zijn ding. Ja. Dus daarin zit al een mentale stap, maar dat betekent niet dat de strijd al gewonnen is. Daar krijg je weer in zo'n sessie te maken met dat ze het heel graag willen. Ze willen het graag delegeren. Ze weten dat ze te veel doen. Ze weten ook dat het de groei tegenhoudt. Ze weten dat zij de bottleneck zijn. En dan staat er in traction vanaf 80%. Maar als iemand dat op 80% kan, moet je delegeren. Dan is het inderdaad een zaak van, oké, laten we die verantwoordelijkheden dan duidelijk afkaderen. Laten we die processen opstellen. Laten we ook qua verantwoordelijkheid dat speelveld uitzetten. Wat is dan binnen jouw kader? Hoe gaan we dat dan meten? Hoe gaan we aan de verantwoordelijkheid? En daarna is het nog steeds wel een stukje geloof. Het loslaten. Maar dan weten ze ook dat ik zeg, jongens, we gaan dit een kwartaal doen. Bel me als het niet goed gaat. En dan kom ik na een kwartaal kom ik terug. En dan is het of dat gaat eigenlijk goed. Of ze hebben daarin nog moeten we aanpassen. Dat kan ook.
Dus eigenlijk is het ook gewoon, je faciliteert eigenlijk bijna een stukje exposure training.
Ja, absoluut.
Wat psychologen wel eens wat psychologen ook gebruiken om van bepaalde angsten af te komen.
Ik denk dat veel van de groei van een organisatie direct verbonden is aan de persoonlijke groei van de CEO.
Ja, ja. Denk ik ook. Ja.
Ik hoorde net een beetje het principe van designerism voorbij komen.
Designerism?
Ik ben een beetje het schrijven omtrent filosofie. En voor mij bijvoorbeeld, waar existentialisme voor mij een beetje de plank mislaat, is de volledige keuzevrijheid hebben om alles te doen wat je wil, bij wijze van spreken.
Zou dat niet mooi zijn? Ja,
ja, dat zou heel mooi zijn.
Maar staat daar dan tegenover iets van determinisme of zo? Van, precies. Je hebt namelijk helemaal geen keuze?
Ja, ja, er zit een stukje determinisme wat daar niet mee strookt, zeg maar. En ik hoorde net ook zeggen van, in het gesprek, ik heb op een gegeven moment een stuk geschreven over het verschil tussen een artiest en een designer. En een artiest, die heeft zeg maar de vrijheid, en die maakt kunst en die de enige kaders die misschien heeft is zijn medium, zeg maar. Dus of je verft of dat je een doek gebruikt of niet of wat dan ook. Maar die hebt in principe alle vrijheid om te doen wat je wil en mensen kunnen ervan vinden wat ze willen en is allemaal prima. Maar een designer, die moet je dat soort vrijheden niet geven, want dan is de keuzestress van ik kan alles en dan kom je nergens. Dus je hebt wat kaders nodig. Dus je hebt zeg maar, je wil hem ook niet helemaal vastketenen, zeg maar. Maar je hebt wel een bepaald frameworkje nodig, een bepaald kader waarbinnen je dan je ding kan doen.
Ja,
dat hoorde ik net ook zeggen. Van,
ja.
Denk heel veel ondernemers, als je begint, je hebt al die vrijheid. Je ziet al die mogelijkheden, je ziet alles. Al die kansen. Je kunt alle kanten op, zeker in het hele begin. Omdat je met 1, 2, 3 mensen bent, kun je ook snel pivoten. Je kan snel bijsturen. Maar naarmate dat groeit, en wat je ook zegt, hè, vanaf 5 tot 10 mensen, dan begin je te merken van, ja, wij willen misschien wel die kant op, maar de rest.
Ja.
En oh ja, de structuren en de geschiedenis die we hebben, kan dat allemaal nog wel. Dus daar krijg je een beetje die kaders.
Gelimiteerder. Ja, dat vinden heel veel ondernemers ook heel moeilijk juist. Ja. Dat is ook waarom ze vaak vechten tegen structuren. Is van ja, maar dan kan ik niet meer vrij zijn. En dan zeg ik, ja, dan moet je niet groeien.
Ja. Of je moet een structuur kiezen waarbinnen dat kan. Of een structuur kiezen waarbij die ruimte ontstaat ineens. Want het kan ook met die juiste kaders juist weer
Ja, ik denk heel dat je heel veel vrijheid kunt ervaren. Ja. Ja. Maar ik heb je Dune al gezien? De nieuwe Dune film?
Oh, Dune, nee.
Want dat is natuurlijk ook de toekomst zien en ze hem vastleggen. Dat is natuurlijk een beetje de grap van Dune. Maar dat zie je ook wel een beetje. Maar ja, hoe verder je komt, hoe minder keuzevrijheid je hebt. En dat vinden sommige mensen inderdaad heel spannend. Ik vind het ook spannend hoor. Ik zie dat ook wel. Als je bepaalde keuzes maakt in waar gaan we nou voor, dan sluit je andere dingen af. Dat heb ik met marketing altijd, met positionering. Van ja, we gaan hiervoor, dan sluiten we die andere mensen uit. In de praktijk weet je dan dat mensen altijd wel je vragen. Ja, maar je werkt met die doelgroep, maar kun je ook niet, weet je wel.
FOMO.
Ja, nou, ja, FOMO, 100%. Maar daar zit wel de kracht in het. Ik denk dat als je het terug moet brengen naar heel klein, is het bewust keuzes maken. Bewust worden van wat nou echt voor je neus ligt en bewust keuzes maken. Ja. En inderdaad, die kaders. Ja, ik vergelijk het ook altijd met ouderschap. Dat als je met kinderen ook, weet je, ook hoe ouder ze worden, hoe meer ze kunnen kiezen, maar ze ook hoe meer ze geleerd hebben, ook hoe meer kaders je op meegegeven. Maar als een peuter gaat lopen rellen over welke broek die aan wil, dan is daar, ik zeg dan, je mag 5 minuten, je mag die broek of die broek, weet je wel. Ja. Als je mag alle broeken uit de kast, word je helemaal gek. Dat kan nog niet. Ja. Dus je mag die broek of die broek en je hebt 5 minuten om te kiezen. Ja. Anders kies ik. Ja. Zo heb ik dat gedaan in ieder geval. Ja.
in het verlengde hiervan, onze sponsor New Wings gooit er altijd een vraag in ook. En de vraag van Roger was deze keer, je noemt jezelf business coach.
Ja.
Wat maakt een coach een goede coach, volgens jou?
Nou, ik weet niet of ik voor elke coach kan spreken. Maar ik denk dat als ik kijk naar de meerwaarde die ik zelf kan leveren, dan zit dat 1 in die stok achter de deur zijn. Dus als mensen met je in zee gaan, dan doen ze het ook echt. En dat is niet te onderschatten. Ik heb het zelf ook gemerkt. Ik heb ook zelf mensen ingehuurd om mij te helpen met bepaalde dingen, omdat ik het anders niet doe. Dan heb ik het echt over mijn eigen marketing, acquisitie. Maar ik heb het ook met fitness en eten. Heb ik iemand die me helpt. Waardoor ik 8 kilo ben afgevallen in 3 maanden. En kijk even een blouse, jongens. Dus ik denk dat 1 is. Ik heb ook als grapje op LinkedIn, heb je dan dat je je persoonlijk voornaamwoorden kan invullen. Hè? Mm-hmm. Dus hij, hem of wat dan ook. Ik heb daar stok achter de deur staan.
Die nieuwe pronoun.
Die mensen die het allemaal niet willen gebruiken, maar een beetje flauw. Dus dat is 1. Ik denk 2. Het feit dat ik bij veel bedrijven over de vloer kom en daardoor heel goed ben geworden in de patroonherkenning. Dus eerder kan zien dan wanneer je daarin zit wat er gaande is. En dus eerder kan spiegelen, hé, maar dit lijkt erop of het daarheen gaat. Daar moeten we iets aan doen. En de derde is denk ik het feit dat je zo'n MT-proces kan begeleiden, waardoor je ervoor zorgt dat alle mensen in de ruimte ook echt aan bod komen, waar ze dat anders misschien niet zouden komen. Dus de ene persoonlijkheid wordt vaak is een ondernemer kan ook heel dominant zijn, of soms is er 1 iemand heel dominant. Een dynamiek die ik vaak zie is de hoofdverantwoordelijke voor omzet, of dat marketing of sales is, die krijgt al het meeste wind van voren. Dus dan heeft iedereen zijn kwartaaldoelen voorbereid en dan hebben we een sessie en dan gaan we brengen en dan heeft iedereen kwartaal, prima. En dan komen de kwartaaldoelen van marketing en dan zegt ja, we willen dat doen. Oh ja, maar nee, zeg ik, wacht nou even. Dus dat zijn denk ik die dingen die waarvan ik denk, daarvoor heb je als bedrijf echt wat aan.
Stelling, als je duurzaam wil veranderen als bedrijf, heb je dan altijd een externe nodig? Of nee, dat is een vraag. Dus de stelling is eigenlijk van, je hebt eigenlijk altijd een externe nodig om op een duurzame manier te kunnen veranderen binnen een bepaalde timeframe.
Nou, wat ik zie is dat er wel degelijk bedrijven zijn die... Er zijn altijd mensen die zelf die afstand tot hun werk kunnen bewaren. En dat op een of andere manier dus wel eruit kunnen stappen, je het kunnen bezien en daar veranderingen aan kunnen brengen. Die mensen zijn er. Wat ik doorgaans zie, ik zeg ook altijd, als ik een traject niet win, is het niet vanwege de concurrentie, dan is het omdat ze het zelf gaan doen. En dan is het bijna altijd minder scherp. Dus het is minder scherp op het proces, op het teamproces. Het is lastiger om de verantwoordelijkheid uit te zetten. Het is lastiger om daar eerlijk in elkaar tegen te zijn. Het niveau van openheid en transparantie is lager. Maar ook de kwalitatieve uitkomst van dingen als kernwaarden. Hoe goed zijn die? Hoe goed worden ze nageleefd? Doelen. Hoe strak zijn ze gedefinieerd? Hoe goed houden we ons eraan? Ik werd laatst nog gebeld door iemand die was in het managementteam van een van mijn klanten. Die was een keer van baan gewisseld. Was allemaal prima verlopen. Gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. En die belde mij en die zegt, wat ik zo verschrikkelijk mis, is dat we elk kwartaal alle doelen af hebben. We hebben wel kwartaaldoelen, maar we kijken wel hoe ver we komen. Terwijl met EOS en met jou wist ik gewoon, hij komt weer. Het moet af. Dus
ja, wat ik me kan voorstellen is dat je, zeg maar, als je intern iemand de kar trekt, dat er dan potentieel meer frictie is, omdat je ook interne belangen hebt, zeg maar, ja. Operationele druk versus veranderingen. Hoe hoog ligt de prioriteit van deze verandering intern?
Ja.
En die prioriteit die wordt een soort van,
gevoelsmatig hoger snelheid met een coach.
Als er een externe op zit, omdat je dan een soort van bewust commit.
Maar die politiek is absoluut. Ik heb een vriend die werkt bij, Albelli, geloof ik, met die albumprinters. Mm-hmm. Dat is al veel meer. Hè? Dat is natuurlijk al lang niet meer alleen maar albumprinten. Maar die zei, had ook een IT-project, hadden ze daar. En het was allemaal verschillende IT-teams. En toen hebben ze ook een externe consultant. En toen in één keer werd er wel geluisterd. Want dat is een externe. Nou, dat is precies wat jij zegt.
Ja.
Ja. Dus want als het intern is het jammer, dat is die van zus en zo. Ja, maar waarom is die dan de baas? En waarom weet die het dan beter? En, weet je wel. Ja.
Ik had eigenlijk die rol willen hebben.
Ja, dat ook zeker. Ja. En maar waarom doen we alleen fretse ding? Weet je wel. Maar is dat dan het? Dus er is ook altijd, als ik begin met een klant, is er bijna altijd één iemand in het MT die na dag één sceptisch is. En weet je wel, dan zeg ik van, wat voor cijfer geef je dag? Een 8 en een 9 en zijn, een 7. Oké, vertel eens. Ja, ik moet nog maar zien of het gaat lukken, weet je wel. Nou, die zijn altijd om bij de tweede sessie. Maar dat weet je, die mensen zeggen van, ja, deze methodologie. Maar waarom dan deze? Waarom niet de andere? Waarom dan EOS? Waarom niet scaling up? Waarom niet OKR's? Weet je wel?
In principe gaat het er volgens mij niet zoveel om welke methodiek je gebruikt. Nee. Sommige, je kan er meer affiniteit mee hebben, maar het gaat erom of je het echt integreert.
Kiezen. Echt een commitment
en je
maken.
Moet ervoor gaan. Dus jij vroeg ook net van, wat doe je dan? Hoe religieus ben je erin? Kijk, ik ben niet getrouwd met het systeem aan zich. Ik ben ook niet officieel verbonden met EOS en dat soort dingen. Dus ik probeer zelf een kader te maken waarin we een bedrijf bouwen waar iedereen gezamenlijk de schouders onder een hoger doel zet en er de structuur is en de werkwijze om het ook te verwezenlijken. Hoe we dat doen? Ik denk dat je een duidelijk speelveld moet creëren. Ik denk dat je probeert een proactieve houding te creëren. Ik probeer dat je zorgt dat mensen inspraak hebben. En ik probeer dat ze rekenschap afleggen over dingen. Dat zijn de vier elementen waar ik vooral mee bezig ben. En met welke tools ik dat dan doe, vind ik iets minder belangrijk. Daarom ben ik nu ook aan het verbreden. Dat ik kijk van, hoe gaat het dan?
Kan situationeel afhankelijk zijn.
Ja, mooi.
En daarin zou je nog kunnen kiezen voor maatwerk inderdaad. Dat je zegt van, ik ga eerst bekijken waar de klant staat. En dan ga ik kiezen wat ik erin zet. In plaats van, we doen plat EOS. Ja, zeker. Ja.
Mooi. Hey, mochten mensen...
ik ben nog even nieuwsgierig.
Nabranden.
ik merk nu zelf dat ik langzaam een beetje die interesse begin te krijgen naar zo'n coachingsrol of naar meer die kant op te gaan. Wat zou je nou iemand adviseren die wil beginnen als een coach of als een beetje die adviseringskant.
Ik heb geen zin in concurrentie.
Concurrentie bestaat niet.
Waarlijk.
Zeg maar een verhaaltje.
Nee, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merk is ik roep het al zeg maar sinds ik misschien mijn eerste interesse in business richting mijn 18e, 19e of zo. Ja. Als ik later groot ondernemer ben, dan wil ik anderen gaan coachen of andere bedrijven gaan helpen.
Ja.
En merk dat dat heel lang een drempel is geweest. En dat ik nu langzaam op zo'n punt kom dat ik denk van ik heb eens wat te vertellen.
Ja, je wordt een beetje grijzer of je bent een paar haren kwijt. Hè? Dan denk je bij jezelf, nou moet het toch een keer kunnen. Behalve Christen, die blijft
ik ben ze vooral kwijt.
Nee, bij mij worden ze grijs. Dat, ik denk dat het argument, wat ik heel vaak als vraag ook krijg, zijn er niet heel veel coaches?
Ja, precies.
En... maar dat is dan toch altijd wel een beetje gericht op de als ik het niet netjes zeg, een beetje de zweefcoaches. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel mensen die bezig zijn met hoe voel je je? En dat is ook heel goed.
Ja.
Ik denk dat als je kijkt op puur dit verhaal, de business coaching, het structureren, het ergens naartoe brengen. Er zijn ook wel veel mensen die zitten op missie of visie. Mm-hmm. Dus dan heb je weer zo'n heidag en iedereen super enthousiast en fucking vet. Maar wat gebeurt er dan mee? Weet je wel, dat stuk mist dan vaak.
Integratie.
En ik denk dat ik dan het voordeel heb dat ik het gewoon heb meegemaakt als deel van MT. Dat ik weet, zo doe je het ook in de praktijk. En aan de andere kant zie je dat er heel veel mensen op vaak meer op soft, op interpersoonlijk. En ik denk dat wat ik heb gevonden is een plek waarbij je dat kan combineren. Dus het is en heel hard op scaling en op structuur en op processen. En de andere kant is juist, hoe gids ik zo'n team er doorheen? En hoe zorg ik dat het ook nog een geweldig bedrijf is om voor te werken? Ja. En daarin, wat ik, maar om je antwoord te geven op je vraag, want jij maakt het terecht opmerking gezien, is dat concurrentie bestaat niet. Als coach heb je niet zoveel klanten nodig. Ik heb geen 20 klanten nodig. En er zijn zo verschrikkelijk veel bedrijven. Dat ik ook altijd iets heb van, ook met andere coaches en zo, weet je wel. Van, ik ben ik. Ik heb een bepaalde aanpak. Ik heb een bepaalde visie. Er zijn bepaalde mensen die daar heel erg van aangaan. Die zeggen, ik vind jou tof. Ik vind je visie tof. Wat je ons voorstelt, willen we graag doen. En er zijn bedrijven die zeggen, nou, dat past iets minder bij ons. Ik ben ook eens bij een bedrijf binnengekomen dat ze zeiden, ja, we vinden je wel een beetje te commercieel. Ik denk, hè? Ik heb nog niets verkocht. Ja. Maar goed, misschien is het mijn houding, misschien is het mijn uitstraling. Ik heb geen idee. En dat ik ook zei, dat is precies wat jullie nodig hebben. Je moet nog een beetje met je reet komen, man. Maar, dus ik denk dat het heel erg te maken heeft met... net als met marketing eigenlijk. Specifiek problemen oplossen. En heel erg daarin je eigen proces aanhouden. En daar dus ook je eigen persoonlijkheid heel erg. En zeker ja, met de code ben je toch personal brand. Weet je, daar gaat het toch uiteindelijk om. En daarin is je persoonlijkheid leidend. En denk ik dat je, wat ik al zei, dat je niet per se heel veel nodig hebt om dat leuk te kunnen doen. Om daar goed van te kunnen leven. Dus nee, ik zou zeker nice. Ik zou het zeker doen. Ja, leuk. Het is onwijs mooi. Leuk om te doen.
Ja. Mooi. Mooi gezegd. Hey, stel dat mensen hier naar luisteren en willen die denken van oké, misschien is dat EOS iets voor mij, misschien niet. Heb je nog een tip om wat voor een eerste stap iemand kan zetten het beste?
Nou, ze kunnen natuurlijk sowieso naar bedrijfopderit.nl. Dat is mijn website.
En de methodiek, zeg maar, om daar een beetje aan te proeven.
Ja, ik heb dus die organizational check-up, die heb ik uit het boek Traction, heb ik de test die daarin zit, zit een test voor in het boek. Die heb ik vertaald in het Nederlands en met iets minder jargon termen heb ik die op de website gezet. Dus die kunnen ze daar doen. Nou, je kan natuurlijk sowieso Traction lezen om te kijken of je dat wat vindt.
Ja, aanrader.
Dat is denk ik handigst. Maar ik denk als je het boek leest, dan weet je natuurlijk waar je aan toe bent. En daarin zul je denk ik ook merken als je een beetje gaat zoeken dat er toch meer bedrijven mee bezig zijn dan je denkt. Dus daarin is het ook natuurlijk leuk om te kijken. Ik heb een tijdje terug natuurlijk met van .slash met Jelle Drijver. De podcast, daar hadden we Blue Current. Dat is een van die bedrijven die in .slash het die deed het. We hadden een of andere start-up club, weet ik ook niet meer. Maar daarin deden ze het. Het is iets wat als je daar interesse in hebt, is er ook best wel veel over te vinden.
Ja. Alle gaaf. Als mensen met jou in contact willen komen, bedrijfopderit.nl dus.
Bedrijfopderit.nl.
Andere plekken waar ze je kunnen vinden?
LinkedIn. Ben ik zeer actief. En als je me naar een bericht stuurt, dan krijg je ook snel iets terug. Dus,
nice.
Gaan we doen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt.
Voor deze.
Superleuk.
Was leuk.
Vergeet ons ook niet te volgen. Op volgen te klikken als je deze aflevering leuk vond. Dan krijg je ook een melding als er een nieuwe episode live komt.
Ja.
En tot de volgende.
Tot de volgende. Gaan wij nog even een duetje zingen?
Tja. Start er maar op, mannen. De outro.